In 2 Korinthe 11 waren wij de vorige keer. Het hoofdstuk waarboven staat de valse apostelen. Paulus had deze Korintiërs willen bewaren voor allerlei vreemde invloeden. Vreemde invloeden die hij trouwens ogenblikkelijk aan de duivel toeschrijft. Ik doe dat nooit zo snel, maar de Bijbel doet dat wel. Ja. Dus ja, dat is namelijk vers 3. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Wie was er nou arglistig? Ja, het antwoord van de dames onder ons is, heeft Celeste gehoord. Dank je. De slang is vrouwelijk en het is de arglistigheid van de slang. Laten we het daar maar ophouden. Want het alternatief is dat het de arglistigheid was van Eva. Maar eerlijk gezegd, binnen de context van dit schriftgedeelte, als je nou niet weet waar het over gaat verder, binnen de context van dit schriftgedeelte kom je toch terecht bij de arglistigheid van Eva en niet die van de slang. Ik weet het niet, het is mij te subtiel. Dat meen ik, want uit het Grieks kan ik het ook niet halen. Ik zou het niet kunnen zeggen. Wel weet ik dat de slang bij gelegenheid als vrouwelijk wordt voorgesteld. Maar ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Die slang, u weet wat het over gaat. Over de tuinslang. De slang in de Hof van Eden. En die wordt geacht de manifestatie, hoe heet dat? De veruiterlijking te zijn van een wezen die helemaal dat niet nodig heeft. Dat wil zeggen van iemand uit de onzienlijke wereld. Die daar verschijnt in de gedaante van. Maar alles wat... hoe moet ik het zeggen? Wanneer zoiets of iemand verschijnt in de gedaante van, dan is die gedaante per definitie vrouwelijk. Ja. Vandaar dat zelfs in ieder geval in de Bijbelse typologie of symboliek, zelfs de Messias voorgesteld wordt als vrouwelijk. Omdat hij nou eenmaal is de uitdrukking van het wezen van de onzienlijke God. En het uiterlijke, het buitenste, is nou eenmaal vrouwelijk, ja. Dus het kan. De arglistigheid van de slang zijn en bovendien de slang, als die ons geïntroduceerd wordt, de Genesis heet het, de slang was listiger dan al het gedierte des velds. En het is niet de laatste keer dat dat gezegd wordt, maar wel de eerste. Dus doe maar weer. Maar niettemin wordt ook aan de mens allerlei arglistigheid toegeschreven. Maar wat ik er wel in ieder geval van moet zeggen, is dit, dat diezelfde slang, die duivel, als hij grip moet hebben en probeert te krijgen op mensen, dan gaat hij achter de vrouwtjes aan. Dat is makkelijker. En dat zit hem hier, ik zeg het zo afstandelijk mogelijk, en zonder waardeoordeel zit hem hierin. Het vrouwelijke als het uiterlijke. En als de heerlijkheid van de man. En als de veruiterlijking dus van de dingen enzovoort. De vrouw is daarom per definitie ontvankelijk. Ik heb ooit eens een keer een rel veroorzaakt toen ik zei, de vrouw is hol. Er was iemand die het begreep. Ja, dan krijg je dat. Maar goed, het vrouwelijke is per definitie hol en zou gevuld moeten worden. Dus een soort vacuüm. En daarom is de vrouw per definitie ontvankelijker. Dat laatste ontkent nauwelijks iemand. Alleen als je het uitlegt, dan wordt er geprotesteerd. Maar ja, ik weet niet waar dat in zit. Maar toen maar weer. Maar die vrouw is dus eerder bereid te luisteren naar iemand anders. Er zijn zat vrouwen die dat glashart ontkennen. En misschien hebben ze gelijk voor wat haarzelf betreft. Kan ik niet mee zitten, heb ik verder ook niks mee. Dat zoeken ze zelf maar uit. Ik had het over niemand in het bijzonder. Dus het hoeft ook niemand in het bijzonder zich aan te trekken. Sommigen beschouwen het als beledigend. Ik persoonlijk helemaal niet. Dus doe maar weer. Je kunt die dingen maar het beste zo snel mogelijk leren. Maar in elk geval, de duivel legt het aan bij de vrouw. En daarna komt het vanzelf bij de man. Want de man is weer, als het goed is, gevoelig is misschien niet het woord. Maar wel verantwoordelijk voor zijn vrouw enzovoorts. Of het woord gevoelig dat daar op zijn plek is, zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Want ik sta hier bovendien ook niet om persoonlijke getuigenissen te verstrekken, nietwaar? Toen maar weer. Maar je leest het wel in de Bijbel. Namelijk in bijvoorbeeld. Je leest het in ieder geval in Genesis, want dat is de geschiedenis, hè? De slang verleidde eerst Eva. Zoals het dan zo dikwijls gaat, die man die. Wat moest die nog? Met zijn vrouw meegaan? Of. En er was maar één, dus ja. In Etimotheus 2 ben ik inmiddels. Meer specifiek vers 14. Waar staat, en Adam is niet verleid geworden, en sommigen houden daar met lezen op. Adam is niet verleid geworden, zegt men dan. Maar dat staat er niet. Er staat, Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Dat wil zeggen, Adam is wel verleid geworden, maar via zijn vrouw. Ja, als je het verkeerd leest, dan denk je, dat wordt de vrouw nog steeds kwalijk genomen. Want er staat immers in vers 11, want ik wil niet het hele schriftgedeelte lezen. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, dat wil zeggen onderwijzen. Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar ik laat haar toe. De vertalers hebben wil ingevuld, hè? Dat begrijp je meteen. Ze zijn aan het knoeien geweest, hè? Dat ziet u toch, hè? Er staat maar wil dat zij in stilheid zijn. Maar dat is niet goed. Dat had moeten zijn, ik laat haar toe. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen, maar laat haar toe dat zij in stilheid zij. Het wordt zelfs als gunst beschouwd. Zij hoeft niet. Ja, dan moet ik even een heleboel voorbij laten gaan en dan doe maar weer. Zij hoeft niet. Dat is de ellende van de man, denk ik wel eens. Die moet bij gelegenheid. Die wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen. Was je maar een ondergeschikte, dan hoeft hij er niet. Dan heb je iemand anders die daar verantwoordelijk voor is, enzovoorts. Dus een positieve aangelegenheid. Zo staat het trouwens ook in 1 Korinthe 14... over dat de vrouwen zwijgen in de gemeente. Er staat dat precies zo. Het is toegelaten dat ze zwijgt in de gemeente enzovoort. Maar waarom zou ze niet leren onderwijzen in de gemeente? Omdat dat is een heersen over de man. Dat staat in vers 12 gewoon. Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. Namelijk, want dat is wat het betekent in de praktijk. Namelijk over de man heersen. Want ik zeg het ook liever niet, maar ja, het staat allemaal in de Bijbel. Het geven van onderwijs is toch op zijn minst, zacht gezegd, het uitoefenen van invloed. En als je dat wat sterk zegt, heet het heersen. Ja. Maar goed, dat is niet aan de vrouw gegeven. En daarna staat er waarom het is. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Eva is verleid geworden, maar daarna wel degelijk Adam ook. Door haar, uiteraard. En de vraag is, waarom heeft de duivel dat dan zo gedaan? Populair gezegd, en het antwoord is, het was makkelijker. Men heeft mij ooit uitgelegd, nou men, het was een dame. Haar naam ben ik weer kwijt, maar als u dat wil weten, vraagt u het in de pauze even aan Eef. Die weet het vast nog wel. Er was een dame die legde uit dat al die dingen die in de wereld gebeuren, op het wereldtoneel, dat komt niet van de mannen, dat komt van de vrouwen die dat regelen. Dat zijn de vrouwen achter de mannen. En de argumentatie was in hoge mate deze: als die vrouwen het niet zouden willen, zou die man het ook niet doen. Heb ik niet bedacht. Gelukkig. Dus neem het mij niet kwalijk. Maar het was een dame die dat schreef. Die er nog beroemd mee geworden is. Ze komt met haar boeken, dus vooruit maar weer. Ze is de hele wereld overgegaan. Die zegt, nee, dat zijn niet de mannen. Die mannen zijn zullen. Die doen gewoon wat hun vrouwen willen. Of ze doen niet wat hun vrouwen niet willen. Enzovoorts. Ze moeten wel. En waarom dat dan weer was, dat kan ik beter niet uitleggen. Maar vooruit. Maar de duivel doet het zo. Ik meen zelfs dat zij schreef, het christendom is pas een succes geworden na de invoering van Maria als de moeder gods. En Maria onbevlekte ontvangen is. Nadat er een vrouwelijke god was uitgevonden binnen het christendom, toen werd het christendom pas een succes. Ik denk dat ze gelijk heeft, ja. Naar aardse, historische maatstaven. Al die grote godsdiensten hebben zo'n vrouwelijke figuur. Islam ook trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Slecht geïnformeerd, nee, hè? Nou ja, oké. Okay. Dus misschien, ik zal die dame nog eens nalezen. Maar vooruit maar weer. En van de vrouw wordt hier gezegd in 1 Timotheüs 2 dat ze gewoon zou doen wat vrouwen nou eenmaal doen. Dus zoals het er staat, is het in onze dagen 100% verwerpelijk. Want het hebben we afgeschaft, alles wat hier staat, weet u wel. Ja, maar goed, dat kan ik ook niet helpen. De Bijbel verandert nou eenmaal niet. En dan weer even terug naar 2 Korinthe 11. Ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen. Daarmee uw verstand, uw zintuigen of hoe het maar heet. Uw zinnen bedorven worden. Uw zinnen bedorven worden. Daar werken ze niet meer goed. En in de praktijk gaat het maar niet over de zogeheten zintuigen oppervlakkig, maar over de interpretatie van wat men waarneemt uiteraard. De slang heeft Eva door haar arglistigheid bedrogen. Alzo uw zinnen, daarmee uw begripsvermogen, bedorven worden van, dat wil zeggen erbij vandaan, van in de zin van from. In het Engels hadden wij dat woord, maar dan hoefden we niet in te vullen om af te wijken. En dat is de reden dus waarom het wel ingevuld is, maar doe maar. Al zou uw zinnen bedorven worden, om af te wijken, van de eenvoudigheid die in Christus is. De zintuigen worden bedorven door de arglistigheid van bijvoorbeeld de slang in elk geval. Maar hoe kwam die arglistigheid ook weer tot uitdrukking? Waaruit bleek de arglistigheid van de slang? Die slang die vroeg in Genesis 3, vers 1, is het ook dat God gezegd heeft, heeft God dat wel gezegd? Gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. Ik vind het altijd vermakelijk om te lezen, omdat ik tegelijkertijd denk aan de discussie die met name hier in Nederland ook uitgebreid aan de orde geweest is, enige decennia geleden, over de vraag, is het ook dat de slang gezegd heeft? Want de vraag was of de slang wel gesproken heeft of niet. En terwijl men die vraag stelt, hoor ik de slang spreken. Dus ik vind het komisch, hè? Ja, is dat wel zo dat de slang gesproken heeft? En de slang zei, is het wel zo dat God gesproken heeft? Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? Het is nog een geraffineerde vraag ook natuurlijk. En de vrouw zei, ja, dat heeft God gezegd hoor, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, dat is wat God gezegd had. En toen Eva dus niet ontkende dat God gesproken had, moest de slang gewoon plan B, de volgende la opentrekken. En zei, ja, dat heeft God dan misschien wel gezegd. Maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Daar staat het. Toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet, en let op dat dit regelrecht tegengesteld is aan wat God zei, want er stond, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, zult gij stervende sterven. Dat was vers 17 van hoofdstuk 2. En nu zegt de slang, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. Uw zintuigen. Zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen. Of worden. Kennende het goed en kwaad. God heeft het zo niet bedoeld. Er zit iets anders achter. Legde de slang uit. En daarna leek die boom toch wel goed tot spijzen. En het was een lust voor de ogen. En ja, zij nam dus. Die boom was bovendien begeerlijk om verstandig te maken. Hoezo verstandig maken? Nou, het woord van God weg te kunnen redeneren. Want daar gaat het dus over. En dus vind je hier de uitvinding van de theologie. We waren toch ironisch bezig. Als ik het ooit kan zeggen, kan ik het nu zeggen. In de voetsporen van Paulus. We waren toch ironisch bezig. Dat wil zeggen, God heeft wel gesproken. Zo staat het er ook, zo is het opgetekend. Maar God heeft het anders bedoeld. En dan zal ik je vertellen hoe God het bedoeld heeft. Ja, en dat vind je in de kerkelijke traditie terug, maar daarbuiten wel degelijk ook. Want wat algemeen wordt aangeduid als sekten, whatever, kenmerkt zich hierdoor ook. Door de een of andere sekteleider, of soms een en een ander, en soms, die dan zeggen, ja, dat staat allemaal in de Bijbel, maar wij hebben begrepen wat het echt betekent, dat jullie zijn zover nog niet. En dan zeggen ze, misschien komt het ooit nog eens goed met je. Je bent al een heel eind op de weg, maar wij zijn verder. En wij weten meer, enzovoorts. Dit is gewoon het oude verhaal weer. is gewoon het oude verhaal. Het staat wel in de Bijbel, maar het is zo niet bedoeld. God heeft het wel gezegd, maar hij bedoelde het tegenovergestelde ermee. Als in de Bijbel staat dat de ziel die zonder zal sterven, dan hebben wij een leer die zegt, de mens heeft een onsterfelijke ziel. Maar de Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven, hier trouwens. Ook, Adam werd een ziel en gij zult stervende sterven. En toen zei de slang, dat is niet zo. En het christendom leert een onsterfelijke ziel van de mens. Nou, niet alleen het christendom leert dat, maar men heeft het overal vandaan gehaald. Maar het is natuurlijk onzin. Nou ja, en zo verder, en zo verder. De Bijbel zegt dat iemand die de Heer Jezus verwerpt voor altijd, voor eeuwen verloren is en het leven kwijtraakt. En anderen zeggen, ja, maar het is niet zo hoor. God is een genade God, dus let maar op. Komt ook wel goed. Ja, maar God zegt, nee, het komt niet goed. Niet voor jou. Niet voor de ongelovigen. Komt niet goed. Voor hem komt het goed. Want het goede is niet wat wij bepalen dat goed is. Het goede is wat hij bepaalt dat goed is. En God zegt, alle dingen zullen medewerken ten goede. Hij doet ook alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Maar hij bepaalt wat het goede is en niet wij. En hij heeft trouwens ook geopenbaard wat het goede is. Nou ja, enzovoorts. Het was een lust voor de ogen om verstandig te maken. En als een mens verstandig wordt, dan weet hij het ineens allemaal beter dan God zelf. Billy Graham vertelde in zijn, hoe heet dat, in zijn biografie over een vriend en zelfs collega die hem na jaren verweet dat hij nog steeds zo'n eenvoudige evangelie predikte enzovoorts. En dat hij gewoon zo zonder meer geloofde alles wat in de Bijbel staat. Want dat, dat vond hij een gebrek aan intellectuele uitdaging en zo. Want de mens moest zelf leren denken. En verweet dus Billy Graham dat hij niet voldoende zelf dacht en zijn intellect onvoldoende gebruikte. Of dat zo was? Ja, dat weet ik niet. Dat laatste. Ik weet alleen dat het heel intelligent is om je maar gewoon te houden bij wat God geopenbaard heeft. Lijkt me nogal duidelijk. God heeft gesproken. En Johannes zei, God heeft ons het verstand gegeven. En niet opdat wij de waarachtige zouden tegenspreken, maar opdat wij de waarachtige zouden kennen. En de prediker zei, nee, het was niet de prediker, de spreukendichter. Nou ja, het was dezelfde, denk ik. Die zei, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid, enzovoorts. Dat is verstand. En daar gaat het om, hè. Nou goed. Maar dat kon Adam Eva niet wijs maken. Maar goed, die moet ik er weer uitknippen, natuurlijk. Dus we gaan gauw terug naar 2 Korinthe 11... Ik vrees dat niet enigszins vers 3 gelijk de slang Eva door haar listigheid bedrogen heeft. Alzo uw zinnen bedorven worden. Door wie dan? Nou ja, ik kijk even een paar versen terug naar het opschrift boven het hoofdstuk. Door valse apostelen, die dus impliciet, heet dat, vergeleken worden met de slang zelf, dan wel met de duivel. En misschien kun je zeggen, de slang was natuurlijk de veruiterlijking, namelijk het werktuig. Tuig was het. Werktuig van de duivel. Maar deze valse apostelen worden door de apostel Paulus daarmee vereenzelvigd. Ik kan het niet helpen. Lees het maar, dat is wat er staat. Of de Korintiërs dat begrepen hebben. Nou ja. Ik acht de kans niet zo groot, maar doe maar. Niettemin, men wijkt af, dat is toch de beschuldiging die je hierin leest, dat men afwijkt van de eenvoudigheid die in Christus is. Sommige mensen denken dat als iets gecompliceerd is, dan is het heel intelligent en dan moet het wel juist zijn. Ik moet weer wat voorbij laten gaan. Je kan niet alles zeggen, maar... Poos, jaren terug waren in Nederland boeken in omloop van evangelische oorsprong, want dat was dan officieel zo. En die waren volstrekt wartaal, wat daarin beschreven werd. Maar populair dat die boeken waren. Nee. Misschien in de pauze, als het ding niet meer aanstaat, dat ik het u wel vertellen wil, want ik zit daar niet zo erg mee. Maar het was volstrekt, maar eerlijk, dat was volstrekt de waartaal, maar het werd beschouwd als heel geleerd en heel diepzinnig. En die boeken moest je wel 5 keer lezen om de schrijver enigszins te volgen, maar de man was ons ver vooruit. Die kwam als het ware van een andere planeet. Dat kwam hij ook, maar toen maar. Maar omdat het ingewikkeld is, lijkt het waar te zijn. Maar dat is niet altijd zo, dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Want wij hebben in het Nederlands de uitdrukking die ik niet uitgevonden heb. Eenvoud is kenmerk van het ware. Dat wil zeggen van de waarheid. De waarheid is zo gecompliceerd niet. Als het gecompliceerd is, dan hebben we daar een andere uitdrukking voor. Namelijk, de leugen heeft veel woorden nodig. Zo heet dat. Kennen jullie die nog? Nee. Ja, en eenvoud is het kenmerk van het ware. Oh, zo simpel is dat. We zoeken vaak veel te ver. Maar dat is een uitdaging voor de mensen. Het staat in de Bijbel, maar hoe komen wij er onderuit? Weet je wat, laten we een hogeschool oprichten. En dan ga je dan, en dan krijg je theologie en filosofie, wat in de praktijk gewoon hetzelfde is. Met dit verschil dat in de filosofie wordt niet over God gesproken, en als het toch over de God gesproken wordt, dan heet het theologie. Maar voor de rest is het volstrekt identiek. Er is geen verschil tussen, het heeft maar één doel, om een wereldbeeld... Eventueel een godsbeeld, maar dan heet het theologie, om een wereldbeeld of een godsbeeld te creëren buiten de Bijbel om. Buiten wat God zelf geopenbaard heeft. En daarom heet het ook tegenspreken. In de Bijbel heet het tegenspreken. Een tegensprekend volk. Maar religieus dat ze waren. Nou ja, enzovoort. Tegenspreken tegen het woord van God. Of gewoon het woord van God negeren. Aan de kant leggen. En daarnaast een eigen wereldbeeld. Want een wereld kun je niet creëren. Kunnen wij mensen niet. En een samenleving kun je ook niet maken. Die is niet maakbaar namelijk. Dat is maar flauwekul allemaal. Maar men probeert het. Hè? Buiten Gods openbaring om. Dat gaat nog helemaal niet. Maar het is wat de slang doet. Een wereldbeeld creëren buiten God, de schepper, om. Kortom, de schepping losmaken van de schepper. De schepper buiten de deur zetten. Ja, dat geldt in de wereld, maar zelfs in het zogeheten christendom, hoe noem je dat anders, gebeurt dat ook, hè. Daarvan zegt de Heer in Openbaring, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar er staat in een brief aan de gemeente te Laodicea, in dit geval. Ik sta aan de deur en ik klop. Je hebt wel zo'n instituut, maar de Heer staat er buiten. En soms, denk ik, is het nog ironie of is het sarcasme? Als je plannen hebt en iets wil maken, iets bouwen, bijvoorbeeld een kerkgenootschap, ja, dan moet je de Heer buiten de deur zetten. En soms denk ik, nou, het werkt natuurlijk andersom. Waarom zou je zoiets doen? Het is heel populair hoor, gemeentebouw, een gemeentestichting, dat is een heel apart vak geworden, vooral aan de zogenaamd evangelische kant, maar waarom zou je dat doen? Om de Heer buiten de deur te zetten. Diezelfde man die ingewikkelde boeken schreef, die gewoon wat al waren, die schreef soms, het is jammer dat ik het weggegooid heb, of weggegeven, dat weet ik niet. Zo'n pak... Echt waar, ik overdrijf niet. A4'tjes, Met de veronderstelde aanbevolen statuten voor als je een gemeente wilde oprichten ergens. Weet je wel, je komt met 3, 4, 5 man bij elkaar. Dan wordt het hoog tijd om dat te laten registreren. Dan moet je moet een rechtspersoon worden dan. Dan moet je statuten hebben. Dan had hij zo'n pak volgeschreven over hoe dat moet. Nou ja, als u mij zou vragen hoe krijg ik de heer buiten de deur, dan zeg ik, oh, waar is dat pak papier gebleven? Dan doe je dat zo. Dan bepaal je zelf de gang van zaken, waarmee je ieder die daarop inbreuk maakt gewoon buitensluit. Dat is wat je dan doet. En hoe dan ook, dat is de geschiedenis van het christendom, dat is de kerkgeschiedenis. Men maakt pakken met statuten of een kerkelijk recht of hoe het allemaal maar heten mag. En allerlei bestuursorganen, gelaagd, want het moet vooral flink dichtgetimmerd worden enzovoorts. Het moet stabiel blijven, de heer staat er buiten. En onder ons zijn er, weet ik zeker, onder ons zijn er die pas buiten het kerkelijke instituut de heer tegenkwamen. En die pas nadat ze zeiden, nou geef, laat het nou maar zitten, nou moet ik er niks meer van hebben, liepen ze tegen de heer op. Daarbuiten, omdat het daarbinnen niet was. Dat zijn harde woorden, dat weet ik wel. Maar in de praktijk gaan die dingen nou helemaal zo. En het is volstrekt bijbels, want het wordt hier beschreven. En het is het werk van de duivel. Nou goed, dan komen wij bij vers 4. We waren bij 3, namelijk af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus. Eenvoud, u weet wel wat eenvoud is? Dat is enkelvoud. Dat is niet meervoud, dat is enkelvoud. Eenvoud. Dan, dat wil zeggen, het gaat om maar één ding. Het gaat ook maar één, om maar één doel. Het probleem van de mens is dat hij dat ene kan vermenigvuldigen op een of andere wijze. En allerlei bijbedoelingen heeft. Dat maakt het leven zo ingewikkeld. En hoe meer men wil in de hand houden of organiseren, hoe moeilijker het wordt. Je hebt al gauw een leger van ambtenaren nodig. Om het allemaal nog onder controle te houden. Of een accountant als het gaat om je, ja, om je financiën, zal ik maar zeggen. Het is zo verschrikkelijk ingewikkeld geworden, omdat er van langs alle kanten wordt aan gedrukt. Heb je geld? Oh, dat zullen we je ontfutselen. Eens kijken hoe we dat doen. Dat gaat zo. Het leven wordt zo verschrikkelijk gecompliceerd. En, ja, is dat ergens voor nodig? Nee. Is niet. Nee, is nergens voor nodig. Als een mens maar niet van die hoogmoedswaanzin had, van die grootheidswaanzin. We missen een klein landje hier, dat we zo nodig alle Europese volkeren met wie we in de loop der tijd altijd al oorlog gevoerd hebben, zo nodig moeten verenigen. Het zijn onze vijanden, maar we besluiten overeenkomsten met ze, dan worden ze zogenaamd onze vrienden. Maar het zou je gedacht zijn op welke wijze ze ons dan belazeren. Nou ja, moet ook even niet verder over nadenken, hè? Over dat soort dingen. Nou goed. Maar het gebeurt wel, het wordt zo verschrikkelijk ingewikkeld. Begrijpt u iets van die crisis? Die zogenaamde crisis? Die crisis? Nee, het is een crisis, dat is waar. He? Iemand heeft me uitgelegd, nee, maar je zoekt ook verkeerd. Het is helemaal geen financiële crisis. Het is een politieke crisis. Nou, daar denk ik nu weer over na. Of dat zo is. He? Het zou best wel eens kunnen. Maar het is gewoon zo verschrikkelijk ingewikkeld. Ik heb trouwens meer dan een jaar geleden iemand horen zeggen. Dat was een econoom. Een grote, een goeie. En die zei, nou het is zo ingewikkeld dat gewoon de economen, mijn collega's, begrijpen er ook niks van. Die zitten zo vast in het systeem. Dat ze er niet meer uit kunnen stappen, niet ernaast kunnen gaan staan en op afstand ernaar kijken en er een analyse op los kunnen laten. Ze zitten er zo geweldig in vast. Het is te ingewikkeld. Er is maar één oplossing. Je moet het gewoon afschaffen. En, hè? Nee, dat kan. Dat gaat ook gebeuren. Dat is wat de Bijbel leert. De eerste antichrist gaat dat doen. Schaft het hele systeem af. Dan ligt alles plat. Dan heeft hij de macht. Kan hij het opnieuw opbouwen? Gaat hij ook doen, maar daarna gaat het systeem weer plat. He? Als de heer komt en zich ermee bemoeit. Ja. En dan past hij gewoon zijn systeem toe en dat systeem staat al lang in de Bijbel. Al 3.500 jaar. Minstens. Dus iedereen had beter kunnen weten, maar men vindt dat niet wat. En heeft andere belangen, gaat de Bijbel weer aan de kant, enzovoorts. Maar het gaat wel gebeuren. Hoe dan ook, eenvoudigheid die in Christus Jezus. Iemand zei, ja, je ziet het wel allemaal erg simplistisch. Dan denk ik, nou, dat is goed, dat is mooi. Eenvoud, simpelheid. Precies. Vers 4. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, degene die komt, wie komt er dan? Nou ja, Paulus niet. Maar dat was lang geleden dat we het daarover hadden. 2 Korinthe 1 en 2 en zo. Over Paulus die niet kwam, weet u wel. In plaats daarvan kwamen er dus anderen naar Korinthe. Indien degene die komt. Nou ja, hij heeft het toch, lijkt mij, over die slang, of niet dan? Een ander die komt. God had gesproken en toen kwam er een ander. En daar gaat het hier om, hè? Nou ja, historisch kwamen natuurlijk wat dan heet valse apostelen. En die term staat hier weliswaar niet, want iemand heeft dat er gewoon boven gezet. Maar in Galaten 1... Is het Galaten 1? Geloof wel. Nou ja, doet er niet toe, maar daar wordt gesproken over valse broederen. En in dat verband zeg ik altijd, wij weten nou nog niet of het broederen zijn die vals zijn. Dan bijten ze, zal ik maar zeggen. Of dat het helemaal geen broederen zijn. Is een valse munt een munt? Ik weet het nooit. Een valse munt, iemand maakt vals. Iemand maakt een schilderij en het is vals. Is het nou wel een schilderij of niet? Nou dan, ja. Ik weet het ook niet. Hangt, ja, misschien, ja. Het hangt er vanaf. En het is zo goed je naam maakt dat het niet van echt onderscheiden is. Dan denk ik, daar neem ik wel genoegen mee. Voor een aanzienlijke korting. Weet je niet? Ja, mooi schilderijtje van de Mona Lisa. Nou, Mona Lisa. Nee, niet Mona Lisa. Dat vind ik zo'n... Nou, in de herfst kan dat nog net, denk ik altijd. Toen, men heeft het ding niet voor niks in het donker hangen in het Louvre, denk ik wel eens. Ik vind het ook een vergrijnige... Dat mens. Mona Lisa. Nou goed, laat maar zitten. Maar er komt een ander. Valse apostelen, ja, het zijn apostelen misschien ook niet, wij weten het niet, maar het zijn in ieder geval die, laten we zeggen, een andere Jezus prediken. Indien degene die komt een andere Jezus prediken. Is er dan, u ziet de ironie, hè, bestaat er dan ook een andere Jezus? Nou, als je het echt niet gevolgd hebt. Dan zeggen, ja, er waren toen mensen die Jezus heten. En die zijn er ook nu, dan heten ze Jezus en zo. En zo. Wat het maar was ook allemaal weer. Dan heb je het dus niet gevolgd. En dan komt de vraag dus nog een keer. Bestaat er dan een andere Jezus? Nou, dat heb ik wel eens verteld, denk ik. Want ik roep dat wel eens. Dan hebben mensen het over Jezus. Over wie zij... zingen, over wie zij spreken, dan wel preken van mijn part. En dan denk ik onderweg, over wie hebben ze het eigenlijk, zeg. Je mag het niet hard op roepen, maar ik kijk ook wel eens naar Family 7. En dan zingen ze over iemand die ze God noemen. En onderweg denk ik, het lijkt wel of ze het over Baal hebben. Hè? Omdat ik de God van de Bijbel niet in herken, of althans, die wordt niet gespecificeerd. dan weet ik, daar kan je wel over God spreken, maar over welke hebben ze het dan? Een andere God? Maar sommigen hebben het echt over een andere Jezus, een die ik niet ken of herken, integendeel. En het staat hier ook in de Bijbel genoemd. Indien degene die komt een ander... Kijk, het is gauw weer kerst. En dan zal ik u eens wat vertellen. Dan kunnen we even kijken. Oké, dan kan ik eraf halen eventueel. Het is bijna weer kerst. Dan heeft men het over het kindje dat geboren werd... in het gezin van de arme timmerman uit... Ze waren zo arm, de timmerman uit Nazareth was zo arm... dat ze het kind in doeken moesten wikkelen...
Hè? Altijd.
Ja, ik kan het niet serieus vertellen. Ik ben zo'n slechte acteur. Vind ik soms jammer en soms ben ik er heel blij mee. Ik kan het ook absoluut niet. U weet wel, het arme kindje en ze moesten op een ezeltje rijden... want ze hadden geen geld voor een Jaguar. Voor Mustang had ik moeten zeggen natuurlijk. Zie, ik ben helemaal niet goed daarin. Maar goed. En daarna herken ik... Jezus, de zoon van David, daar dus helemaal niet meer in. Omdat Jezus uit de Bijbel is de erfgenaam van de troon van David. Hij is de stamhouder... Ja, erfgenaam, de stamhouder van de koninklijke familie van Israël. En dus in ieder geval van Juda... Hij wordt met egaars behandeld. Hij wordt aangesproken of toegesproken als Jezus, gij zoon van David. Dat is net zoiets als gij koninklijke hoogheid. Je weet toch wie David is, of heb je ook een andere David in gedachten? Iemand die een beetje op een harpje zit te spelen achter de schapen of zo. Nee, de grondlegger van de belangrijkste, de grootste dynastie, koninklijke dynastie, koninklijke huis hier op aarde. Ik bedoel, in dat kindje in een kribje met die arme ouders en dat soort dingen. Ja, sorry, maar die ken ik niet. Dat staat namelijk allemaal niet in de Bijbel. En in doeken gewikkeld. Ik werd ook in doeken gewikkeld. Waren we ook zo oud? Nee, al mijn leeftijdgenoten werden in doeken gewikkeld. Wij noemden dat luiers. Tenminste, jaren later, toen we praten konden. Luiers, noemen we in doeken gewikkeld. Toch? Is er niks bijzonders aan? Waarom zou je trouwens kleertjes breien voor zo'n kind... wat elke week maat groter wordt? Wat een gedoe allemaal, zeg. Een trappelzak lijkt me goed genoeg over de schouders. Ja, makkelijker. Doeken, in doeken, er is niks bijzonders aan. Toen zei je wel, ja, maar waarom wordt het dan in de Bijbel vermeld? Dan zeg ik, snap je geen typologie? Dus het laatste wat ze van de Heer vonden, de doeken in zijn graf. Leeg. Maar niet in doeken, en dat is per definitie linnen. Als uitbeelding van zijn priesterlijke functie ooit, op voorhand. Dat wil zeggen, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat hij gelegd wordt in een voederbak. Nou, dat is nog niet. Mijn wiegje was een stijfelkussie. Maar goed, over een baie rok maar te zwijgen. En hoe heet zoiets dan? Dat is toch handig? Mijn vader zei altijd, je gaat maar op sinaasappelkistjes zitten. Maar wat maakt dat nou uit? Als je gelukkig bent, oké. Je hebt geen geld, maakt niet uit. Dan ga je op sinaasappelkistjes. Weet je hoe slap die dingen zijn, sinaasappelkistjes? Zak je zo erheen, hoor. Maar goed, wat maakt het uit? En hij had een boekenkast van, inderdaad, van kisten. Dat heette ook zo, een kistenkast. Het waren gewoon veilingkisten. Van een betere kwaliteit dan tegenwoordig trouwens, maar doet er niet toe. Van hout, opgestapeld aan elkaar en dan zit je boeken in. Kistenkast heet dat. Waarom? Ja, IKEA was er nog niet. En het was oorlogstijd, kort na de oorlog en zo, hoe anders? Wat maakt het allemaal uit? Maar goed, men zou die dingen niet verkeerd interpreteren. Het suggereert in ieder geval dat men hier en daar een andere Jezus heeft dan de Bijbel ons voorstelt. En daar gaat het maar om, hè. En dat gebeurde dus, indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt ontvangen, niet hebt aangenomen. En nou moet je gevoel hebben voor die ironie, hè. Paulus zegt, nou ja, als ze nou een andere evangelie prediken en een andere Jezus en een andere geest, nou ja, dan zou je zo iemand met recht ontvangen, want dan heb je het van mij niet gekregen. Het is een andere Jezus dan ik gepredikt heb, een andere geest dan ik ontvangen heb en predik, en een andere evangelie dan ik predik. Oké, dan kan ik me nog voorstellen dat je mij niet meer wil horen, dat je naar een ander luistert. Die kan je dus even laten bezinken, want er is geen andere evangelie gelaten in. En wie het predikt, zij vervloekt, schreef dezelfde apostel Paulus. Er is ook geen andere geest, hoewel, 1 Johannes, beproef de geesten of ze uit God zijn. En daarna, en dit is de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt, die komen zal. Het is dus wel een andere geest nog, hè? En een andere Jezus. Nou ja, zo'n Jezus construeert men zelf, men vindt hem uit. En dat is wat gebeurt. U begrijpt ook hoe het is, hè. Waar het om gaat is dat deze zogenaamde valse apostelen in de praktijk toch claimen, meer kan ik er ook niet over zeggen, claimen dezelfde Jezus te prediken, dezelfde geest en hetzelfde evangelie. Maar waarom dan willen ze niet naar Paulus luisteren? Als het niet een andere Jezus, een andere geest, een andere evangelie is. Wel heel eenvoudig. Paulus heeft veel meer te vertellen dan deze anderen die eventueel komen. Mocht u dat niet begrijpen, dan kunt u meteen even stiekem wat lezen in 2 Korinthe 12, waar de apostel dus inderdaad zegt dat hij nog wel heel wat meer te vertellen heeft, maar dat hij de kans niet krijgt en dat ze hem niet willen horen. Omdat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijsgods en heeft onuitsprekelijke dingen gezien en dat soort zaken meer. Men is namelijk, en dit is geen nieuws, men is namelijk geneigd, altijd geweest en tot vandaag, om bijbelse waarheid te beperken. Dat wil zeggen, van alles eraf, en dan houdt men zo'n klein beetje over, waar men vaak dan nog erg fanatiek over doet, en dan komt de tegenstander, of gewoon de ongelovige of de onwetende, die zegt, nou, is dat het? Ja, dat doe nou toch. Hè? Zou dat de waarheid zijn? Die God met een hoofdletter? Er blijft namelijk van de Bijbelse boodschap niks over. Die wordt uitgekleed en dan hou je over een kind in een kribbe en een man die wat rondloopt en wat eigenaardige ideeën erop nahoudt en die daarna geacht wordt de stichter te zijn van het christendom. Zo wat. En dan zegt de buitenstaande, nou, dus zo hebben we er wel meer gehad. Van die lui die uit het niets komen, zomaar ergens, en er zo wat eigenzinnige opvattingen op nahouden en die onder de mensen prediken enzovoorts. En er zijn er nog serieuze lui die zeggen, ja, maar al die lui die moet je bij elkaar nemen, want het heeft van doen met de openbaring, met de bekendmaking van de spirituele, zoals een ander woord gebruiken, van de spirituele dingen. En er zijn in de loop der geschiedenis zoveel mensen geweest die daarvoor gebruikt zijn geworden. En Jezus is daar natuurlijk één van. De heer Mohammed ook. Boeddha, dat zal ik zeggen. Wie je nog maar meer gehad hebt. Een hele reeks hoor. Maar goed. Zo werkt het dan. En zo worden deze dingen veralgemeniseerd en weggeredeneerd. Maar Bijbelse waarheid is niet meer zo'n beetje. Bijbelse waarheid beperkt zich niet totdat Jezus gekomen is en voor onze zonde gestorven is. Zeg ik tot de evangelischen dus. Hè. Het is wel waar Maar het is maar zo'n klein stukje van de waarheid. En is iemand vroom en zegt, ja, maar dat is mij genoeg. Hè? Maar ik moet u zeggen, daar ben je de oorlog niet mee, hoor. Ook niet tegen de duivel. Echt niet. Maar de Bijbel is veel rijker. En dat is het punt, dat is wat Paulus betreurt. Hij heeft hem die rijkdom mede te delen en hij krijgt er de kans niet toe. Waarschijnlijk zijn ze ook alleen maar geïnteresseerd in dat de Heer Jezus, dat Jezus, meestal laat men de term Heer ook weg, dat Jezus voor hun zonden gestorven is en dat is het dan. En daarna maken ze zelf de dienst wel uit. Daar hebben ze Paulus niet bij nodig. Paulus zei dus, als iemand nou iets anders predikte, oké, dan met recht wellicht, zou je daarnaar luisteren. Maar zolang het over dezelfde Jezus, dezelfde geest en hetzelfde evangelie gaat, wat is dan het probleem? Maar we weten wat het probleem is. Dat komt hierna dus, al zijn we dan helemaal in hoofdstuk 12. Daarna vers 5, want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. Dat uitnemendste, ja, dat is een twijfelachtig woord. Dat wil zeggen, dat hele schriftgedeelte is ironisch bedoeld. Dus uitnemendste apostelen, uitnemend in de ogen van Paulus. Of in de ogen van henzelf. En ik denk het laatste. Zo uitnemend waren ze niet, maar ze beschouwden zich als uitnemend. Of anders, de Korintiërs beschouwden hen als zodanig. Maar wie het ook zijn en wat het ook betekent, Paulus zegt, ik acht dat ik nergens minder in geweest ben dan die lui. En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Het suggereert, en we hebben het daar eerder over gehad naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk, met name vers 10 van hoofdstuk 10, de Korintiërs vinden dat de apostel Paulus retorisch tekortschiet. Dat wil zeggen, zij vinden hem geen goede spreker. Wij hebben het daar dus over gehad. En ik zal wel iets gezegd hebben als, nou ja, je hebt mensen, dat zijn sprekers. Onder het motto, wat een spreker is die man, dat is iemand die kan. Ja. Maar de vraag is niet of iemand een goede spreker is. Het is mooi meegenomen, denk ik wel eens hoor, overigens. Maar de vraag is of iemand ook wat te zeggen heeft. Die kent u toch, hè, van die predikant gemeente. Vanmorgen zal ik niet tot u preken, want ik heb u iets te zeggen. Dat vind ik altijd heel mooi. Nee, je hebt mensen die praten zo voor het vaderland een heel eind weg en vertellen niks. Dat is wat praten is. Dat heb ik u ook wel eens uitgelegd, geloof ik. Hè? Praten komt van het Hebreeuwse parat en dat betekent zoveel als weggooien, strooien, vervuilen. Parat, praten, verspillen. Ja. En dat is het verschil met spreken. Maar de een komt goed uit zijn woorden en de ander niet. De een kan gedachten onder woorden brengen en de ander niet. En er zijn er zelfs die kunnen van alles onder woorden brengen, maar het is eigenlijk niks. En ik wilde niet zeggen dat een voorbeeld daarvan gemakkelijk gevonden wordt in een gemiddelde preek. Het zou mooi worden, maar het gaat nergens over. Maar ik had natuurlijk moeten zeggen, dat vind je in de gemiddelde redenvoering van een politicus. Het is mooi gezegd, maar het gaat nergens over. Hoe heette die man van D66 ook alweer vroeger? Die post terug overleden is. Die kroegtijger. Ja, dan weet iedereen het. Van Mierlo. Die kon het geweldig zeggen. En ik kreeg de reputatie van een bedachtzaam man die verstand van zaken had enzovoort. Maar hij zei niks hoor. Hij praatte alleen geweldig. Als je dat kunt, kun je bij D66 terecht, denk ik wel eens. Maar bij andere partijen ook wel, hoor. Men heeft geen boodschap. Die heeft men misschien wel, maar die wordt dan toch niet verteld. Laat ik het iets nuanceren dan. Want woorden hebben gewoonlijk ook de bedoeling om dingen niet te zeggen. Dus algemeen bekend. Hoe praat je eromheen? Enzovoort. En dat gebeurt natuurlijk ook. Ik heb trouwens predikanten gekend die absoluut beter wisten, maar die dan gewoon zeiden, ja, maar dat kan ik in mijn gemeente niet vertellen. Dan kreeg ik problemen. Daar moet ik over zwijgen, dat kan ik niet doen. Ik heb er een gekend vlak bij mij in de buurt, zal ik maar zeggen. En ik bedoel het niet geografisch. Die zijn gewoon, ja, maar dan kan ik in mijn gemeente kan ik dat niet vertellen. Het zijn allemaal oude mensen en die hebben daar niet de minste belangstelling voor. Dan niet. Dan zeg ik ook niks meer. Dan weet ik het ook nooit wat ik daar nog mee aan moet. Het is een argument. Maar in wiens dienst ben je dan? Van die mensen? Met alle respect, maar ben je in dienst van die mensen of in dienst van de Heer? Nou goed. Paulus zegt, oké, dan ben ik slecht in woorden. Misschien stotterde de man ook wel. Zoals Mozes. Om maar eens een Bijbels voorbeeld te noemen. Slecht van woorden. Jesaja zei het ook. Hij zegt, ik kan helemaal niet spreken. Hij zegt, de Heer geeft niks hoor. Ga maar. Want het gaat niet om de woorden. Het gaat niet om de kunst van het formuleren. Het helpt wel hoor. Ik zal het niet wegredeneren. Maar het gaat in de eerste plaats om de inhoud natuurlijk. En indien ik ook slecht ben in woorden, zegt de apostel, hij ontkent dat niet, dan zegt hij, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Waarmee de man dus zegt, even goed het verhaal volgen, dat hij heel wat meer te vertellen heeft dan wat hij, ironisch, de uitnemendste apostelen noemt. Hij heeft een bredere, een rijkere, een meer omvattende boodschap. Iemand zei, ja, geef mij maar het eenvoudige, dat heet het eenvoudige evangelie. Dat is een vaste uitdrukking, die hoor ik sinds mijn vroege jeugd, hoor ik dat. Geef mij maar het eenvoudige evangelie. En dan bedoelen ze dat we maar één ding zouden weten, namelijk Jezus Christus en die gekruist. Waar gaan al die andere 1200 bladzijden in de Bijbel dan over? Nou ja, andere 1000 bladzijden dan. Trek ik er 200 uit voor Jezus Christus en die gekruist. Waar gaan al die andere 1000 dan over? Nou ja, vindt men niet van belang. Wil men niet weten. Men vraagt het mij ook regelmatig. Moeten wij dat allemaal weten? Waarom moeten wij dat weten? Daar ga ik niet over. De Heer openbaart ons dingen. Heeft ons zijn woord gegeven enzovoorts. En als u niet weet waarom we dat moeten weten, vraag het hem dan. Mijn antwoord is gewoon een leerstellig antwoord. Het antwoord is, heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij. En dat is het dan. En Paulus zegt, ik ben misschien slecht in woorden, maar ik heb heel wat meer te vertellen. Het eigenaardige is trouwens, dat voor zover ik daar inzicht in heb, dat retoriek, predikunde, homiletiek heet het dan trouwens, maar retoriek is welsprekendheid, altijd de neiging heeft om langdradig te worden. Ik heb heel wat boeken ook, met name natuurlijk altijd over Bijbelse onderwerpen, maar sommige hebben een hoog literair gehalte. Dat wil zeggen, ze zijn geweldig mooi geschreven, prachtige taal. Ben ik altijd jaloers op. Maar het heeft een groot bezwaar. Je moet zo ontiegelijk veel woorden lezen om te begrijpen wat iemand je eigenlijk vertellen wil. Men doet er dan veel te lang over. Zeg het maar even kort. Maar dat is niet literair verantwoord. Dat heeft met retoriek ook niks te maken. Toch, dat is eigenlijk de kunst. Om de Moeilijkere dingen, zal ik maar zeggen. Zo kort mogelijk te zeggen. Alleen, men vindt dat dan weer lomp.
Ja, bond.
En hoe noemen ze dat? Populistisch. Enzovoorts. Dus te simpel voorgesteld. Maar toch, zo simpel zijn die dingen. De kunst is om ingewikkelde dingen op eenvoudige wijze duidelijk te maken. En of dat literair verantwoord is, of dat valt in de categorie literatuur of eventueel retoriek. Ja, liefst allebei. Ik hou er wel van, maar doe maar. Paulus zegt in ieder geval, ik ben misschien slechter in het spreken als zodanig, zoals hij zei in 10 vers 10. Nochtans ben ik het niet in wetenschap. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Hij zegt, ja, dat schrijf ik nou wel, maar dat weten jullie, want ik heb niet voor niks enige tijd daar in Korinthe doorgebracht. Jullie kennen mij toch? Jullie weten wie ik ben? Je weet wat ik te zeggen heb. Dus waarom zullen we het erover hebben? En dan gaat hij inderdaad in op zijn verblijf, onder andere in Korinthe, maar in het algemeen op de complicaties, om zo te zeggen, van zijn bediening. Dat is vanaf vers 7. Heb ik zonde gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik iets gemist? Heb ik een misser begaan? Een flater. Kent u het woord flater nog? Het komt van het woord falen. To fail. Die sla je ook, hè? Flaters, eigenlijk. Dan gaan we met geweld. Een misser, dat is wat het woord zonde immers betekent. Heb ik zonde gedaan? Wat heb ik misdaan in gewoon Nederlands? Hè? Wat heb ik misdaan? Als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden. Hij heeft zich vernederd onder de Korintiërs, zegt hij. Men zal begrijpen dat het betekent, hij heeft zich dienstbaar gemaakt. Ondergeschikt vernederd. Ondergeschikt gemaakt. Geeft mij de gelegenheid om iets te zeggen over een uitspraak in Filippenzen. Ik meen hoofdstuk 4. Waar staat, ons burgerschap is in de hemel. En op grond daarvan, zo staat het niet, maar zo vertaal ik het. Waaruit staat er? Op grond waarvan wij vermachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Hoezo vernederd lichaam? Wel, het betekent ons dienstbare lichaam. Daar gaat de hele brief over. Over hoe wij God zouden dienen. In navolging van de Heer Jezus zelf, die zichzelf vernederd heeft, dat is hoofdstuk 2, hè? Nou ja, dat staat in de vertaling dan, die zichzelf vernederd heeft, en later staat er, ook in gedaante bevonden als mens, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden. Daar zie je meteen dat de term verklaard wordt. Vernederd, gehoorzaam geworden. Dienstbaar geweest. En hier wordt diezelfde term gebruikt. Heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb? Hij heeft zich namelijk dienstbaar gemaakt aan de Korintiërs. Hoe dan? Wel, overmits ik u het evangelie Gods om niet verkondigd heb. Hij heeft er nooit betaling voor ontvangen. Of ze voor hem gecollecteerd hebben. Nee, dus. Overmits ik u het evangelie van God om niet gratis verkondigd heb. Men denkt nog altijd, dat het prediken van het woord van God, dat het een beroep is. Ik kreeg laatst een brief, een mail, van iemand die ik niet ken. Stelde ze voor, was net afgestudeerd in weet ik veel wat. Beroepshalve predikant worden of zo, of bijbelleraar. En die had gezien dat ik alle dagen ergens bijbelstudie geef en er kennelijk van leef. En wilde die weten hoe dat werkt, want die moest een bedrijfsplan indienen of hoe heet zoiets. bij de bank. Want het schijnt dat je eerst moet lenen, anders stel je niet mee in deze wereld. Was geen Griek trouwens, die man. Maar goed. Als je geen leningen hebt, dan tel je niet mee, broeder. Je moet op zijn minst in Tiel ingeschreven staan. Toen maar weer. Maar ik dacht dat het een beroep was. En of ik hem enige aanwijzingen kon geven over hoe ik dat dan gedaan heb. Dat is al 14 dagen geleden en ik weet nog steeds niet wat ik nou antwoorden moet. Maar Paulus deed het gratis en al. Het is geen beroep, namelijk. Hoezo gratis? Kon dat dan? De man moest toch ergens van leven? Ja, het antwoord is, ja, dat is ook zo. Maar hij kreeg bijdragen, hij werd gesponsord, heet dat in modern jargon. Vanuit andere plaatsen, maar niet vanuit Korinthe. Ik heb andere gemeenten beroofd, voorbeeld van een hyperbol, heet dat, hè? Een hyperbol, een... We hebben het niet over wiskunde, maar over taal, dan is het een overdrijving. En beroofd, dat is wel erg sterk uitgedrukt. Maar niettemin, het was op hun kosten. Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging nemende van die andere gemeenten dus, om u te bedienen, om een werk bij u te kunnen doen. En als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, tekort had, heb ik niemand lastig gevallen, ben ik niemand tot last geweest. Want mijn gebrek, mijn tekort, hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En u weet, Korinthe was officieel de hoofdstad van Achaïe, dat is het zuidelijk deel van Griekenland. En Macedonië was in het algemeen gesproken het noordelijk deel van Griekenland. Die namen staan nu wat anders op de kaart, maar dat kan ik ook niet helpen. Mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. Uit Filippi en Thessalonica, die plaatsen waren dat, hè, Berea. En ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren. Ander woord voor belasten of lastigvallen uit vers 8. En zal mij, en zal houden, dat wil zeggen zal mij nogal zo houden. Wat hij niet eens beschrijft... Voor de zekerheid even verder kijken. Nee, wat hij niet eens beschrijft, staat wel in Handelingen beschreven. Namelijk dat hij in Korinthe werkte met zijn handen. Werkte om in zijn onderhoud te voorzien. En toen dachten zij natuurlijk, hij is een amateur, hij doet het erbij voor zijn hobby. Hij predikt in zijn vrije tijd. Nou doen we dat altijd natuurlijk. Alle sprekers spreken in hun vrije tijd. Alles wat wij doen, doen we in onze vrije tijd, toch? Of niet? En voor christenen is dat helemaal zo, want wij zijn sowieso vrijgemaakt van alle vormen van slavernij. Dus het is per definitie een vrije tijd. Maar in Korinthe deed Paulus dat dus op eigen kosten, met opzet. De prediking van het evangelie is immers de prediking van genade. En niet van loon naar werken. Althans niet primair, het is primair genade. En voor zover er iets te werken valt in de dienst van de Heer, is het in de eerste plaats ook nog steeds genade dat wij dat mogen en kunnen. En dat onze bekwaamheid uit God is, 2 Korinthe 4, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, enzovoorts. Maar waarom nemen ze hem dat kwalijk, dat hij het zo gedaan heeft? Vers 10. De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. Waarom is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Hij zegt dus, de waarheid is in mij. Hij zegt, ik zweer het je, dat deze roem in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. De gewesten van Achaïe, dat is Korinthe. En Paulus heeft zich voorgenomen om van de Achaïërs, en in het bijzonder dus van de Korintiërs, geen bijdrage te ontvangen. Het is mooi dat hij zich dat kon permitteren, maar hij werd daartoe in staat gesteld dus door de Macedoniërs. Daarmee demonstreert hij dus ook, wat vers 11 zegt, dat hij hen lief heeft. Hij beschouwt ze als zijn kinderen, heeft hij eerder gezegd. Dat was feitelijk ook de strekking van vers 2. En van je kinderen neem je geen loon aan. Wat je voor je kinderen doet, oké. Dat doe je omdat je ze lief hebt. Het is hoogst idealistisch natuurlijk, maar niettemin. Dat is de eerste gedachte. En daar laat ik het maar bij. En Paulus stelt je de vraag, waarom? Is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Met andere woorden, God weet dat ik u lief heb. En dat is de enige echte verklaring voor het feit dat Paulus deze twee lange brieven aan de Korintiërs schrijft. In de hoop dat hij ze alsnog wat kan bijbrengen. In de hoop dat ze misschien later ooit nog eens een keer die papieren brief lezen en alsnog tot inzicht komen. Ja. Goed, vers 12, maar wat ik doe, dat zal ik nog doen. Dat zei je net ook al. Hij zal het gratis doen in elk geval. Maar hij blijft ermee bezig. Wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak hebben willen. Opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. U begrijpt dat het een moeilijke zin is. Hij schopt ze niet rechtstreeks voor de schenen. Ja, maar indirect uiteraard wel. Zij zoeken namelijk een argument, dat heet oorzaken. Zij zoeken een argument om zich van hem te ontdoen. Zij zoeken iets tegen hem om te kunnen verantwoorden dat ze niet naar hem willen luisteren. Maar de enige echte reden is dat ze zijn boodschap niet willen horen. Dat wil zeggen, de essentie daarvan wel, maar de consequenties daarvan in de breedte dus blijkbaar niet. En of er wat te roemen valt voor hen, was dat maar zo, zegt hij. Konden zij maar roemen zoals wij. Maar zover komen ze niet. En daarna heette die uitnemendste apostelen uit vers, wat het maar was, uit vers 5 helemaal, die heette hier in vers 13 valse apostelen. Dan krijgen we eindelijk de term die boven het hoofdstuk staat. En dat het dezelfde zijn, dat blijkt uit zulke. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in, dat wil zeggen zich voordoende als, apostelen van Christus. Als gezondenen, apostelen, gezondenen van Christus. En hij zegt dus dat ze dat niet zijn. En daar zit het hele probleem. Nou ja, niet alleen hier in Korinthe, maar in het christendom in het algemeen. Ik vind altijd om persoonlijke redenen tamelijk moeilijk om erover te spreken. Maar ja, wat de Bijbel zegt namelijk, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Het gevolg daarvan is vervolgens, aangezien God ze gegeven heeft, of geeft, zullen de gelovigen, de gemeenteleden dus, er alles aan doen om hen buitenspel te zetten. Want ze hebben zo hun eigen opvattingen over wat de gemeente nodig heeft. Ze hebben trouwens hun eigen opvatting over wat de gemeente voor een ding is. En ze willen zelf gemeente bouwen. Daar komt het in de praktijk op neer. En die lui die van Gods wegen gezonden zijn, die zijn dus per definitie lastig. Die verstoren de gang van zaken. Hoeveel voorbeelden wilt u hebben? Uit heel de Bijbelse geschiedenis. Ook uit de geschiedenis van Israël dus. Hè? Israël en de Israëlieten hadden altijd hun eigen plannen. En er kwam daar de profeet. Nou ja, en die werd vermoord. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Maar dat is toch de geschiedenis. Die moesten ze niet. Nou goed. En degene die dan precies vertelde wat zij wilden, die werden dan als profeten beschouwd. En dat heette dan de valse profeten in het Oude Testament. En daar lees je al over vanaf Mozes, zal ik maar zeggen. Het begint bij Biljam. En daarna nog zo het een en ander. Heel de Oud-Testamentische geschiedenis door. En in onze dagen is dat ook zo. Er zijn er die zich voordoen als gezondenen. Met opzet lees ik apostelen nu gewoon in het Nederlands. Als gezondenen van Christus. Maar ze zijn niet gezonden van Christus. Ze zoeken een job. Of zoiets. Of zij willen graag leren. En daaruit een idee van persoonlijke macht destilleren, want het zit er dan toch aan vast. Je moet een beetje arrogant zijn om onderwijzer te willen worden, hoor. Ja, als je dat niet bent, deug je niet voor dat vak. Dat meen ik serieus. Maar goed, dat zijn dingen die, dat mag ook allemaal niet meer. En daarom komt er van het onderwijs niks meer terecht. Zulke dingen kun je ook heel simpel zeggen, hè. Het is literair niet verantwoord wat ik nu zeg, retorisch al helemaal niet. Maar ik denk wel dat het zo is, hè. Als er geen autoriteit meer bestaat, dan valt er op niks te onderwijzen. Dan moet ieder het voor zichzelf maar zien uit te zoeken in de wereld. En het verleden vergeten en vorige generaties vergeten die het wiel, het zwarte gaar en het buskruid hebben uitgevonden. Dus ze doen het opnieuw vandaag. Hoe het met onze samenleving afloopt. Want er zijn heel wat culturen voor ons geweest en die zijn aan precies dezelfde dingen te gronden gegaan. Maar ja, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. Zo is het maar net, ja. Ik denk altijd dan aan prins Willem-Alexander. Die heeft toch geschiedenis gestudeerd? Denk wel eens, wat zou hij daarmee doen eigenlijk? Hè? Soms denk ik, zou u wel eens een uurtje met hem over willen spreken. Maar ik vrees dat dat niet al te veel zin heeft. Over die geschiedenis bedoel ik, hè. Echt wel. Maar vooruit. Zij doen of zij apostelen van Christus zijn. En daarna zegt hij, nou ja, dat is niet een wonder, hoor. Dat kan heel makkelijk. Je voordoen als apostel van Christus. Dat doet de duivel ook namelijk. Er staat meteen het volgende vers. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in, doet zich voor als, betekent dat, hè? Verandert zich in een engel des lichts. Dat is hij niet, hij is de vorst der duisternis. En de vorst van het rijk der duisternis. Maar hij doet zich voor als. En de boodschap van de slang in de hof, want daar waren we net even, is: God heeft dat wel gezegd, maar God heeft dat zo niet bedoeld. En dan zal ik je vertellen wat hij bedoeld heeft. En dat laatste heet dan licht. Nieuw licht. Maar u weet hoe het is met nieuw lichterij. Hè? Dat heet, in sommige kringen noemen ze het zo, nieuw licht. Hè? Dan hebben ze weer wat nieuws, hè? Jehovah's getuigen, maar dat mag je niet zeggen, hoor. Maar ja, dat zijn zo de uitdrukkingen. Maar het komt van de duivel. Zo zeggen anderen, ja, de Bijbel en Jezus, allemaal prima, maar daarna kwam Mohammed. Nieuw licht. En daarna kregen we natuurlijk nog, hoe heet die, Joseph Smith. Goed gekozen voornaam trouwens. Maar dat, hè? Dat wel. Maar dat even terzijde. En toen kwam een nieuw licht, kregen we het boek van Mormon. Weinig origineel, geschreven op gouden platen, weinig origineel, dat was de Koran ook al. Dus ja, de duivel moet toch eens wat nieuws verzinnen, denk ik altijd. En daarna waren de gouden platen zoek. Ja, als ze er echt geweest zijn, hebben ze die onmiddellijk. Ja, goede belegging, dat weet u. Maar vooruit. Maar ze zijn er niet meer. Toen maar weer. Ze zijn op wonderbaarlijke wijze terugverdwenen naar de hemel. Zo is het dan niets groots indien ook zijn dienaars. Je moet bij de les blijven. Zijn dienaars. Wie? Die valse apostelen. Worden hier gewoon dienaars van de Satan, van de duivel genoemd. En de uitnemendste apostelen, een paar versen eerder, worden dus gewoon dienaren van de duivel genoemd. Is dat harde taal? Ja, dat is harde taal. Maar ja, ik kan het niet helpen. Ik beloof u, ik zal nooit eigen een beweging voor een zondagse toespraak dit schriftgedeelte kiezen. Ik zal wel wijzer wezen. Krijg je alleen maar problemen mee. Het levert niks op, zuster. Echt niet. Ja. Maar ja, wij waren nou eenmaal vers voor vers doorheen de tweede Korinthebrief aan het werken. En dan kom je die dingen heus tegen. Nee, broeder, wat ik dan denk. En wie doet dat nog? Waar gebeurt dat nog? Dat men de tijd neemt en gewoon vers voor vers de Bijbel bestudeert. Dat kan men zich niet permitteren, omdat wat daaruit komt, predikt ons een andere Jezus dan gewoonlijk bekend is. Ook een andere gemeente trouwens. Het heeft consequenties. Maar goed, het is geen wonder. Het is niets groots, staat er in tweede instantie vers 15. Indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid. Implicerend, dat zijn zij dus niet. Van welk het einde zal zijn naar hun werken? Iemand zei, ja, maar ze prediken toch wel het evangelie en Jezus en die gekruist en dat soort dingen meer. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn, maar als het niet meer is dan dat, dan is het een deel, ik zei niet eens halve, dus een deel van de waarheid, maar een deel van de waarheid is een hele leugen. Voorbeeld, er was een vrouw die zodra Paulus en Silas over straat gingen, want ze moesten soms ergens naartoe, misschien wel naar de samenkomst, dan liep er een vrouw mee en die riep dan luidkeels, deze zijn, wat was het, gezanten of zoiets, van de Allerhoogste God, die de weg der zaligheid verkondigen. Is dat waar of niet? Ja. Maar u begrijpt dat de gangbare verklaring is dat ze toch iets zei wat niet goed was. Want Paulus bestraft haar enzovoort. Hè? Dus toen heeft men uitgevonden dat er staat, niet die u de weg tot zaligheid verkondigen, want de staat er niet, dus die u weg tot zaligheid verkondigen. En dan was het een leugen. En daarom moest ze bestraft worden. Dan zeg ik, nou dan moet je Paulus ook bestraffen. Want er staat in Romeinen 1 vers 16, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En er staat ook niet bij, het is de kracht Gods tot zaligheid. Maar dat betekent het wel, want er is geen andere. Dus wat zei die vrouw nou verkeerd eigenlijk daar in Filippi? Niks. Maar ze werd gestuurd door de duivel, want ze was bezeten door een pythonische geest. Waarzeggende geest die daarna bestraft dan wel uitgedreven wordt enzovoort. Maar wat zijn ze nou verkeerd? Nou ja, in de eerste plaats, de duivel maakt zich meester van het evangelie. En waarom doet hij dat? Om het daarna te kunnen begrenzen. Bovendien, de apostelen predikten heel wat meer dan de weg tot zaligheid. En de Bijbel predikt ook heel wat meer dan de weg tot zaligheid. Dat is een misverstand, een klassiek misverstand, dat het in de Bijbel alleen maar gaat over de vraag hoe u of ik zalig worden. Dat is wel aan de orde, maar dat is niet de essentie van wat de Bijbel leert. De Bijbel leert ons wie God is. Aan de hand van wat hij gedaan heeft in het verleden en wat hij doet in het heden en wat hij zal doen in de toekomst. Dat God diegene is die van de beginnen gesproken heeft en ook daadwerkelijk uitvoert wat hij gedaan heeft. Waarna het dilemma voor de mens is, trek ik me er wat van aan of niet? Dat wil zeggen, accepteer ik dat? Of ga ik mijn eigen weg los van wat God allemaal aan het doen is? U weet wel hoe dat gaat, hè? De Nederlandse overheid heeft ook allemaal plannen en voert die allemaal uit. En ik persoonlijk denk altijd, ze doen maar, ik wil er niet mee te maken hebben. Ik ga mijn eigen weg. Ik sta er ook niet achter. En wat God betreft, God maakt bekend wat hij doet. Hij maakt ook bekend hoe wij eventueel daarin betrokken kunnen zijn. Maar je kan zeggen, wil ik niet mee te maken hebben, je gaat je eigen weg. Maar het gaat niet over hoe wij zalig worden of zoiets. Het gaat om wat God doet in het algemeen. Namelijk, hij maakt een nieuwe schepping uit deze oude schepping, om redenen die ons voor een deel geopenbaard zijn en een ander deel niet, waarschijnlijk omdat we dat ons toch niet kunnen voorstellen en niet kunnen begrijpen, maar doet er niet toe. Hij heeft het in ieder geval op begrijpelijke wijze ons voorgesteld. Hij zegt, ik maak uit deze oude schepping een nieuwe schepping, ga je mee? Wil je ook een nieuwe schepping worden? Dat kan, kom maar mee. En dan zal ik je onderweg wel vertellen wat ik van je verwacht. Maar meer nog, onderweg vertelt hij ons wie hij is. En dat is wat Paulus schrijft aan de Filippenzen bijvoorbeeld. Hè. Hij zegt, ik heb alles wat ik in deze wereld mee had schade en drek geacht, opdat Christus mijn winst zou zijn, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En ik, ook met genoegen citeer ik het klassieke orthodoxe credo. De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Dat is waar het om gaat. En die ons weg of de weg tot zaligheid verkondigde. Ja, dat is wel waar, maar het is maar een stukje. Waarin dan prompt de mens centraal staat. Ik kan het niet helpen, maar in de gangbare protestantse theologie, want over Rooms-Katholieken heb ik het sowieso niet, dat is te ver van mijn bed. Maar in de protestantse theologie gaat het inderdaad eigenlijk maar om één ding. Om de verlossing van de mens. En men komt niet verder dan dat. Dat wil zeggen, de hele Bijbel wordt daarmee ook ingepast in de eigen persoonlijke problematiek en beleving van de individuele mens dan wel gelovige. En daar blijft het dan bij. Maar dat God op veel hoger niveau werkt en een plan uitwerkt in de hele wereldgeschiedenis. Ja, wie interesseert dat? Wat heb ik daaraan? Wat koop ik daarvoor? Wat maakt het voor mij uit? Wat bouwt het mij op? Want men kan zich dat niet voorstellen. En daar blijft het dan bij. En dat is tragisch. Dat is gewoon tragisch. En voor de apostel Paulus is het dat, omdat hij de gelegenheid niet krijgt om deze dingen bekend te maken. En vergis u niet, het laatste vers zegt, zo is het dan niets groots indien ook zijn dienaars zich veranderen in boodschappers van het licht. Als boodschappers, dienaars der gerechtigheid. Van welke het einde zal zijn naar hun werken. Dat wil zeggen, dat heeft voor hen wel consequenties. Want hoe dan ook, als het hun eigen werken zijn, ja, dan zijn ze voor God niks waard. En in 1 Korinthe 3 lazen we al, die werken zullen verbranden zoals hout, hooi en stro. Kortom, 2 Korinthe 5 zegt, zij zullen naakt bevonden worden en niet bekleed, laat staan, overkleed. Want het is toch een vorm van vijandschap tegen het woord van God. Ja, je kunt het evangelie afwijzen als zodanig, je kunt de Heer Jezus Christus afwijzen, ben je een vijand van God. Maar als je dat wel aanvaardt, maar vervolgens heel de rest van wat de Bijbel openbaart afwijst, ben je net zo goed een vijand van God. Dat ligt wel op ander niveau, maar in ieder geval, je staat dan het werk van de Heer tegen. De Heer die zich zou openbaren, die ons zou leiden in heel de waarheid. En in het bijzonder, die ons zou leren verstaan wat nou eigenlijk de essentie, het wezen is van de gemeente en dus wat de roeping is van de gemeente. En dan hebben we het niet meer over dat de gemeente naar de hemel gaat of zo. Dus ik roep altijd meteen, dat is niet eens zo. En voor zover het wel zo is, wordt het dikwijls niet begrepen. Nee, ik bedoel, wij zijn daar al en we hebben daar al een positie, maar onze hemelse positie geeft ons verantwoordelijkheid, in de toekomst in elk geval, voor aardse zaken, wis en waarachtig wel. Maar men is die natuurlijk kwijt. En wat dan de positie is in het gehele heilsplan van God, waar de roeping van de gemeente op berust, bijvoorbeeld, of welke beloften van God, en waar het toe zal leiden, heeft men over het algemeen geen flauwe notie van, omdat men niet eens geïnteresseerd is, zelfs maar in de gemeente, maar alleen maar in zichzelf. En men is in een gemeente geïnteresseerd voor zover die gemeente voor hen wat kan betekenen. Ik heb een man gekend, die was baptist, nog een vrije baptist ook, en die had kanker, en hij zei tegen zijn voorganger dat hij die met hem eens was, en hij moest erover bij zeggen, want anders ga ik hier weg, dan zeg ik mijn lidmaatschap op. En die voorganger zei toen tegen hem, maar wie moet je dan begraven? Ja, echt waar, het is historisch, ik heb de namen erbij hoor. En ik hoef er niet lang over na te denken, die heb ik zo bij de hand. Ik moet me dwingen om ze niet te noemen. Maar door wie moet je dan begraven worden? Alsof het nut van de gemeente daaruit bestaat dat ze je begraven. Nou, dat is niet zo, dat doen ze niet. Dat doet de begrafenisonderneming voor een aanzienlijk bedrag. Dat is de laatste keer dat ze je kunnen... Nou ja, doe maar. Want je komt er niet onderuit. Daar zorgen ze wel voor. Maar goed, het is natuurlijk een bespottelijk voorbeeld, maar daarom is het zo'n goed voorbeeld, denk ik ook. Wie moet je dan begraven? En als het zover niet reikt, dan heb je altijd nog het idee van als je in armoede geraakt of hulp nodig hebt, dan kun je bij je kerkgenootschap aankloppen enzovoort. Maar er zijn andere verenigingen voor waar je lid van kan worden. Nou, in Nederland geloof ik niet eens. Maar er zijn andere verenigingen voor waar je lid kan worden. Die begraven je dan wel. Of help je in moeilijke omstandigheden. Ik geloof niet dat het in Nederland bestaat, wel? Van die social societies, van die... Nee? Oh. Ja, dat heb ik geleerd. Het is in New Orleans. En, want die muziek daar, die New Orleans, er wordt ook gespeeld op begrafenissen enzovoort. Maar die orkesten worden dan betaald door zo'n social society. Iemand was lid van een bepaalde vereniging. En in geval van dat je aan de bedelstaf geraakt, springen ze je financieel bij. En als je begraven moet worden, het is inclusief begrafenisverzekering. Als je begrafenis moet worden, word je begraven op kosten van die society enzovoort. En die huurt dan het orkest ook in. Of althans betaalt het orkest. Zo werken die dingen. Ja, dat is veel goedkoper dan al die verzekeringsmaatschappijen die wij hier in Nederland hebben, hoor. Aanzienlijk. Omdat het bij die societies niet gaat om de winst, om de poen. Maar alleen maar om de zorg. Die hoeven geen winst te maken, hebben ook geen geld geleend van de bank. Dus ze hoeven geen rente op te hoesten, enzovoorts. Dat is de vloek van ons economisch en vooral monetair systeem. Maar goed, daar moesten we het nou verder maar niet over hebben natuurlijk. Hè. Maar zo'n crisis als dat we tegenwoordig officieel hebben, geeft natuurlijk toch de opening om eens een keer iets te zeggen vanuit Bijbels perspectief. In de Bijbel staat dat het hele volk verantwoordelijk is. Daar heb je de levieten die zorgen en de levieten krijgen tienden en daarmee is de hele zaak geregeld. En in het algemeen zegt de Heer, als je mij dient, zorg ik voor je. Al heb je dan maar 300 man, je verslaat je vijanden. Dat maakt niet uit. Daar zorg ik wel voor. Die strijd is voor mij. En soms kwam er niet eens een soldaat aan te pas en het hele leger der Assyriërs was verdwenen. Om maar eens wat te noemen. Deze echte zorg ik voor en ik geef de vroeg aan de spade regen, ik zorg dat het land voortbrengt en ik geef u de vrucht van de baarmoeder en wat het allemaal al was. Dat is Bijbels. En al het andere, broeders en zusters, ach, gaat allemaal voorbij en dat is maar goed ook. En wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld. En dat u ons een plaats gegeven hebt in uw gemeente, dat lichaam van Christus, die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat we mogen beseffen en leren dat deze wereld de onze niet meer is. Dat we eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en dat we overgeleverd zijn aan uw barmhartigheid, goede tierenheid en genade. Aan uw zorg, aan uw leiding ook, want u hebt beloofd ons te leiden in heel de waarheid en ons te leiden naar onze zoonstelling in de toekomst. We danken u daarom dat we ons afhankelijk mogen weten van u en ons vertrouwen mogen stellen op u die in het verleden zulke rijke beloften gedaan hebt die ook daadwerkelijk vervuld zijn geworden, maar die aan ons ook deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond gedaan hebt, waarbij u beloofd hebt ons niet alleen te maken tot uw kinderen, maar zelfs ons te maken tot uw zonen, tot uw erfgenamen en tot mede-erfgenamen met Christus. We danken u daarom dat we ook deze morgen weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Uw woord waardoor wij deze morgen bepaald werden, ook in hoge mate bij zoveel dingen die mis kunnen gaan, maar anderzijds ook bepaald worden bij de essentie van uw werk vandaag. We danken u dat u ons wilt leiden in uw woord, in die waarheid, in heel uw woord, in heel de waarheid, opdat we u zouden kennen en door uw woord en door deze kennis veranderd zouden worden naar uw beeld. Wees u daarom ook ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.